Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 89, vers 1 en vers 2. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen, dat zijn mijn redenen. Ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Het plan, het bestek dat God gemaakt heeft. En zo zal hij het gebouw van zijn gunst bewijzen, tot stand brengen. En al die gunst bewijzen die hij in de loop van de geschiedenis aan het volk van Israël, maar ook aan ons bewezen heeft. De Heere is trouw. En zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. En de hemel zal niet veranderen. En zo zal de Heere God ook niet veranderen. Hij is trouw aan zijn verbond, wat hij met David sloot. Psalm 89, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen mogen we luisteren naar de heilige wet van God. En daarna willen wij zingen Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130, het derde vers. Maar stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriftlezing, gemeente, kunt u vinden in het Oude Testament bij de profeet Micha. En we lezen hoofdstuk 4, vers 8, tot 5, vers 8. Jona, Micha, Nahum. Micha 4, vanaf vers 8 tot 5, vers 8. En daar lezen wij het woord van de Heere God. In Micha 4, vers 8. Als volgt. En u, schaapstoren, o vel van de dochter van Sion. Naar u zal gaan, ja naar u zal komen de heerschappij van vroeger. Het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw. Want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen. Daar zult u gered worden. Daar zal de Heer u verlossen. Uit de hand van uw vijanden. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen, laat haar ontheiligd worden. En laten onze ogen Sion aanschouwen. Zij echter kennen de gedachten van de Heere niet. Ze begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion. Want ik zal uw horen van ijzer maken en uw hoeven van brons. U zult vele volken verpletteren. En ik zal hun winstbejag met de ban slaan. Het is voor de Heere. Hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. Nu groepeer u, dochter van de strijdbende. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur. Wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn, te midden van vele volken, als de dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde. Die wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt. En er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders. En al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Hier eindigt gemeente onze schriftlezing. De tekst voor de preek is het eerste gedeelte van vers 1 van hoofdstuk 5. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Tot zover de tekst voor de preek. Gemeente, willen we nu het aangezicht van de Heere God gaan zoeken. Laten we samen bidden en ook voorbeden doen. O grote en barmhartige Heere God. Het is op de tweede Adventszondag opnieuw een zondag waarop we ons mogen voorbereiden op het kerstfeest. Dat u ons ook weer samenroept hier in de kerk. Onder uw woord om te luisteren naar wat u vanmorgen tegen ons te zeggen hebt. En heren, open onze oren daarvoor, open ons hart daarvoor. Dat we het echt zullen horen. En wil dan zelf door uw geest ook werken in onze harten. Ja, heren, dat hebben wij zo nodig, elke keer weer opnieuw. En daar vragen wij u elke keer ook weer om de werking van uw geest. Want daarvan zijn wij afhankelijk. En we hebben het uitgesproken samen, dat wij van u afhankelijk zijn. En dan mogen wij op u wachten. En het van u verwachten. Want van onszelf hoeven we niet veel te verwachten, heren. Dat weten we ook wel. Als wij hier alleen maar zouden zijn, maar u hier niet zou zijn, u ons niet zelf samen geroepen had, wat zou het een lege kerkdienst zijn. Heere God, wilt u dat zelf ook voorkomen en mag het zijn een dienst tot eer van uw naam. We komen dan voor uw heilig aangezicht, o grote God. We verschijnen voor u en dan buigen wij, dan knielen wij, dan zeggen wij, Heere, vergeef onze schuld, vergeef onze zonden en maak ons rein om Christus wil. En zo mogen we toch elke keer weer bij u komen, Heere. En elke keer weer het verwachten van hem die kind werd in Bethlehem, van hem die zijn bloed gaf op Golgotha. Heere Jezus, maak u zelf heerlijk in ons hart, ook in deze dienst. Heren, dan komen we ook voor uw aangezicht in onze schuld en onze zonde, maar ook, heren, met onze wonden, met onze pijn, met ons verdriet. En heren, dat is er zoveel. Ook in onze gemeente, we bidden u voor de rouwdragenden. Zij die korter of langere tijd geleden een geliefde naar het graf moesten dragen. Heere God, wil daar zelf ook uw troost in de wonden gieten. Wilt u zelf heel dicht nabij zijn, dat we dat ook mogen ervaren. De Heere is aan mijn zij. En dan kan het soms te zwaar lijken om te dragen. Maar o lieve God, wilt u ons dan ondersteunen. Van links en van rechts. En dat we dat mogen ervaren. Heere God, we willen u zo bidden ook voor mevrouw Filippo, die voor zover wij weten nog op haar sterfbed ligt. Heere, wees met haar, wil haar een geopende toegang geven tot u, de levende God, dat de hemel voor haar open mag gaan en dat u haar binnenhaalt. Lieve Heere, wij kennen haar niet, wij kennen haar hart niet, maar zolang wij nog zijn in het heden der genade, als we u dan nog niet zouden kennen, kan u nog in ons hart werken. Heere God, u weet ook wat zij in haar omstandigheden nodig heeft. We bidden dat ook, Heere, voor meneer Filippo, die er ook bij zit. En die ook weet, ik moet mijn vrouw gaan missen, die daar ook zoveel verdriet van heeft. We bidden voor haar kinderen, Heere. Wees ook hen nabij en ondersteun ook hen. O Heere, zo bidden wij u voor de zieken. Voor de ernstig zieken. We willen in het bijzonder vanmorgen ook aan u opdragen, meneer Wouters, Heere God. Hij heeft een diagnose gekregen en Heere, dat viel niet mee. Zijn wereld is ingestort. Want Heere, hij weet dat hij moet gaan sterven. Nou weten we dat allemaal en toch, hij weet dat dat snel zal zijn. O grote God, wilt u zelf hierin meekomen? Wilt u zelf hem ook ondersteunen? Wilt u zelf geven dat dit mag zijn. Ook tot zijn eeuwig heil, o Heere. U kunt soms vreemde dingen doen in ons leven. Het kan ook zijn tot ons eeuwig heil. O Heere, wees met hem, wees met zijn vrouw. Wil haar ook gedenken, ook bij deze boodschap. En ook bij zijn kinderen, Heere. Ach, lieve God, u weet hoe het voor hen is. U weet hoe ze dit hebben ontvangen, hebben moeten ontvangen. Heere, wil hen ook sterken in deze tijd, in deze moeilijke omstandigheden. Heere God, wat hebben we uw kracht nodig? We bidden dat ook voor mevrouw Mulder, die ook thuis verblijft. Ze mocht weer thuis komen. We bedanken u daar ook voor. Ze mocht weer opknappen. Maar Heer, het is nog niet zover als dat ze zou willen. En ze kan zichzelf nog maar met moeite redden. Ach, lieve Heere, wil haar ook geven, ook in deze moeilijke weg die ze toch moet gaan, onder geduld. En Heere, ondersteun haar dan ook van onder die eeuwige armen die u hebt. Heere, wij dragen zo alle zieken aan u op, alle die worstelen met welke nood naar het lichaam of naar de psyche dan ook. Heere, wilt u zelf nog geven dat alles mag brengen bij u, de levende God. En Heere, dan leggen we zo alles in uw handen neer. En we vragen u dit, niet omdat wij dat verdienen. Wil u ook bidden, Heere, voor de collectedoelen waar we ook voor mogen geven. We bidden voor de brug in Katwijk. Wil ook het werk wat daar gebeuren mag ook zegenen. Ook geven dat zij verslaafden goed kunnen helpen. Wil u ook bidden, Heere, voor de zendingsexpeditie. Bijzonder denken we aan David en Greja, die in Thailand ook aan het werk zijn. Heere, wil ook hen helpen. We denken aan Jetty. We denken aan Simon, Annelies en Reinoud en Arenda. Heere God, al dat werk wat ook vanuit de zendingsexpeditie mag gebeuren, wilt u het gedenken en ook zegenen. Tot tijdelijk, maar ook vooral tot het eeuwig heil van mensen op weg en reis naar uw rechterstoel. Heere, dat zijn we allemaal. Geef dat besef ons leven mag stempelen. En wil zo geven dat wij ook vanmorgen uw woord, uw veroordelend woord, maar ook uw bevrijdend woord mogen horen. Heere, wij dragen alles aan u op wat in uw koninkrijk gebeurt. Breid uw koninkrijk nog uit. Laat het spoedig komen. En Heer Jezus, komt u haastig. Maranatha. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 132, vers 7 en ook vers 8. Psalm 132, ook over dat verbond wat de Heere God met David sloot. Maar hij beloofde dat hij de grote zoon van David zou zetten op zijn troon. Psalm 132, vers 7 en 8. En u Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Gemeente, de tekst voor vanmorgen is denk ik een tekst die voor veel van ons wel bekend zal zijn. Een voorzegging dat er een heerser zal komen uit dat plaatsje Bethlehem. Maar nu kennen wij, denk ik, vooral deze tekst vanuit het Nieuwe, vanuit het Tweede Testament. Ja, vanuit die geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel, hè? Dat toen de Heer Jezus geboren werd, een paar maanden daarna, toen kwamen er wijze mannen uit het oosten. Ze hadden een ster gezien. En ze komen in Jeruzalem aan, de hoofdstad van Israël, en ze vragen: waar is de nieuwgeboren koning van de Joden? Nou, er is wel een koning in Jeruzalem, dat is koning Herodes, die zit op zijn troon. En als hij dat hoort, die vraag van de wijze mannen, nou, dan raakt hij helemaal overstuur. Hij raakt helemaal zijn goede humeur kwijt. Koning Herodes, die voelt namelijk gevaar. Het was een sluwe machtspoliticus. Hij voelt het haar scherp aan. Nou, ik weet niet wie die koning is, maar hij zou wel eens een bedreiging kunnen zijn voor mij. En nu had Herodes wel eens gehoord uit de Bijbel dat er een koning zou komen. Dat had God al heel lang geleden beloofd. Een koning die op de troon van David zou zitten. En wie konden hem daar beter over vertellen dan de priesters en de wetgeleerden, zeg maar de dominees van die tijd. Dus hij laat ze komen en hij vraagt het: waar wordt die koning toch geboren? Die verlosser van Israël. Nou, daar hoeven die mannen niet lang over na te denken. Dat weten ze meteen. Ja, als ze toen in Jeruzalem al een bijbelquiz hadden gedaan. Op de club doe je misschien ook wel eens een bijbelquiz, of op de catechisatie of zo. Dan stond die vraag er ook bij, denk ik. Waar wordt de Messias geboren? Nou, ze kunnen het meteen zeggen: in Bethlehem, in Judea. Want zo heeft de profeet Micha dat voorzegd. En dan halen ze deze tekst, waar wij vanmorgen naar luisteren, halen ze dan aan. En u Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een herder zal zijn, een heerser zal zijn in Israël. Ze wisten het precies. Nou, dat is natuurlijk op zich heel mooi ook, hè? Als we heel veel bijbelkennis hebben. En dat hadden die priesters en wetgeleerden. Maar weet je, ze doen er niks mee. En dat is nou niet zo mooi. De Heer Jezus heeft wel eens gezegd: zalig bent u als u dit weet en het ook doet. Nou, die priesters en die wetgeleerden die nemen niet eens de moeite om even te gaan kijken van: zou het echt zo zijn? Zou het nu gebeurd zijn? Is de verlosser koning geboren in Bethlehem? Ze zijn er zo dichtbij, ze hoeven maar 5 kilometer te reizen. Heel dichtbij en toch heel ver weg. Maar we zien ook de andere kant, want er kwamen mannen van heel ver weg. De wijzen uit het oosten. En die worden door de Heere God heel dichtbij gebracht. De Heere God die brengt die wijzen uit het oosten bij zijn woord. Bij de tekst waar wij vanmorgen naar luisteren. En door die tekst wijst hij hen de weg. En brengt hij hen bij zijn zoon. De Heer Jezus. Ze hadden een ster gezien, maar hadden ze niet genoeg aan? Nee, ze hadden het woord van God nodig. Dat wijst de weg. Ze moesten uit de Bijbel horen waar ze de Heer Jezus konden vinden. En zo doet de Heere God dat nog steeds. Misschien is het wel uw of jouw vraag: hoe kan ik de Heere vinden? Hoe kan ik de Heer Jezus vinden? Waar kan ik hem vinden? Ik zou hem zo graag willen vinden. Maar waar dan? Nou, gemeente, als je de Heer Jezus wil vinden, dan is het heel eenvoudig. Dan moet je veel in de Bijbel lezen. Want de Heere God wijst door de Bijbel de weg. Ik heb het van de week nog tegen de beleidingscategorisanten gezegd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou jongens en meisjes, dat lied kennen jullie natuurlijk ook. Hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Of je groeien mag, of dat je groeien mag. Nou, zo eenvoudig is het eigenlijk. De Heere God die wijst ons door de Bijbel aan hoe en waar we de Heer Jezus kunnen vinden. Zo deed hij dat bij de wijzen uit het oosten. En zo doet hij dat ook bij ons. Altijd als de Bijbel opengaat, dan wijst de Heere God ons op zijn Zoon. En dan wijst hij ons de weg naar zijn Zoon. Waar kun je hem vinden? In Bethlehem. Ja, nu niet meer natuurlijk. Hè. De Heer Jezus die zit aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En toch zit daar wel wat in Bethlehem. Een veracht, onbeduidend plaatsje. Daar kom ik zo nog op terug. Wij zijn er aan gewend. Wij zijn er aan gewend om het te horen. Ja, de Heer Jezus is in Bethlehem geboren. En ja, we verbazen ons daar denk ik ook niet zo snel meer over. Hè? Nee, ja, zo is het nou eenmaal. Zo staat het in de Bijbel. En toch is het verbazingwekkend. Want dat nou de koning van God, hè, die een heerser is in Israël, in Bethlehem geboren wordt, dat is eigenlijk een beetje raar. Omdat Bethlehem zo klein is en zo onbeduidend. En dat zegt de Heere God ook. Hè? Dat zegt de Heere God zelf ook in deze tekst. U Bethlehem Ephrata, al bent u klein. Hè, als u of jij een plaats moest uitkiezen. Waar de verlosser van de wereld, de redder van de wereld geboren wordt. Welke plaats zou u of jij uitkiezen? Nou, hij zou misschien zeggen, ja, New York of zo. Hè? Dat is een wereldstad. Of misschien Washington, D.C. Of Londen, of Berlijn, of Amsterdam. Misschien dan nog, hè? Amsterdam, ja, natuurlijk. Of Den Haag misschien nog, maar niet. Lutjebroek. Een plaatsje zonder enig belang. Nou, dat is Bethlehem. Het Lutjebroek van Israël zou je kunnen zeggen. Daar moet de heerser in Israël geboren worden. Niet in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van koning David, de stad van God. Hij wordt geboren 5 kilometer verderop in een plaatsje waar hij nooit zou zoeken. In Bethlehem. En niet zonder reden. Want de Heere God die doet niets zonder reden. Dat kan voor ons soms wel zo lijken, hè, dat de Heere God willekeurig handelt. Dat alles wat er om ons heen gebeurt, dat lijkt soms ja, zomaar te gebeuren, zomaar willekeurig, toevallig zeggen we dan. Shakespeare die laat het koning Macbeth zeggen in het toneelspel Macbeth. Ja, hij zegt, het leven dat is het verhaal verteld door een idioot, vol van geluid en vol van razernij. Maar het heeft geen betekenis. Alle dingen zijn zomaar willekeurig. En ja, misschien dat de Messias in Bethlehem geboren wordt. Dat is misschien gewoon zomaar willekeurig. Hij moet toch ergens geboren worden? Nee, gemeente, nee. God doet niets zonder reden. Ook al snappen wij zijn redenen niet. Ook al kunnen wij het niet begrijpen. Ook al gaat het ver ons verstand te boven. Hè? Wij kijken maar van de onderkant tegen dat borduurwerk aan, zeggen we dan wel eens. Hè? De Heer Jezus moet in Bethlehem geboren worden. Maar daar geeft de Heer ook een reden voor. Waarom in Bethlehem? Nou, als we goed luisteren naar de tekst van morgen, dan kunnen we daar achter komen. En dan moeten we toch ook eventjes iets breder kijken. Dus ik wil er ook vers 14 van het vorige hoofdstuk bij betrekken. U weet misschien wel, hè, dat de indeling van de hoofdstukken in de Bijbel, dat is niet helemaal oorspronkelijk altijd. Hè. En sommige Bijbelvertalingen die betrekken vers 14 ook bij hoofdstuk 5. Hè. Dan is vers 14 vers 1 van hoofdstuk 5. Nou, daar zit misschien best wel wat in. Het is wel goed om eventjes ook samen naar dat 14e vers te kijken. U ziet het ook wel, hè, aan Het eerste woordje van het tekstvers, dat begint met en. En u, Bethlehem Ephrata. Nou, dat geeft natuurlijk een verbinding aan met het vorige. Wat is er aan de hand in vers 14? Nou, het is oorlog. Dat is natuurlijk nooit mooi als het oorlog is. Daar weten we in de wereld genoeg van. En er wordt in vers 14 een oproep gedaan tot mobilisatie. En mobilisatie, dat wil zeggen dat het leger klaargemaakt wordt voor de strijd. Het wordt in staat van paraatheid gebracht. En in vers 14 klinkt die oproep. Nu groepeer u, dochter van de strijdbende. Groepeer u, roep de soldaten samen. Maak het leger klaar voor de strijd. Dochter van de strijdbende. Wat betekent dat? Is dat de dochter van de generaal of zo? Nee. U moet weten, in het Oude Testament worden steden heel vaak vergeleken met een meisje. Worden steden heel vaak een dochter genoemd. Dat gebeurt in Micha 4 ook meerdere keren. We lezen in Micha 4 over de dochter van Sion. Kijkt u maar mee bijvoorbeeld eventjes in vers 10. Dat begint met krimp in één. Schreeuw het uit. Dochter van Sion. En in vers 13 nog een keer. Sta op en dors. Dochter van Sion. Wie is die dochter van Sion? Sion, dat is de berg waar Jeruzalem op gebouwd is. En de dochter, dat is een stad. Dus het gaat hier om de stad Jeruzalem. Gebouwd op de heuvel Sion. En in vers 15 gaat het dan opnieuw over een dochter, maar nu over een dochter van de strijdbende. Een stad dus met een strijdbende, met een leger, met troepen in haar. Hè? En ook dat gaat over Jeruzalem. Het gaat herhaaldelijk over Jeruzalem in hoofdstuk 4 en ook aan het einde in dat laatste vers wordt Jeruzalem aangesproken. Hè? Dus Jeruzalem, stad vol met troepen, roep ze samen, uw soldaten, voor de strijd, want er komt oorlog. Dat lezen we verder in vers 14. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Die stad Jeruzalem, die zal omsingeld worden. De soldaten, vijandige soldaten zullen zich om die stad hun kamp opslaan. En zullen aanvallen doen op die stad om die stad in te nemen, te overwinnen. En het zal ze nog lukken ook. Het zal ze nog lukken ook. Want het staat ook in dit vers. Want ze krijgen zelfs de belangrijkste man in Jeruzalem te pakken. De rechter van Israël. En die zullen ze met een stok op zijn kaak slaan. Dat is wat. In het openbaar zullen ze hem vernederen. Op zijn kaak slaan. Een van de vernederendste dingen die je kan doen met iemand. Hè? U moet het zich een beetje voorstellen. Misschien, ja, ik heb erover nagedacht. Van hoe kan ik dat nou in onze tijd overzetten? Hoe kun je dat nou naar onze tijd toe vertalen? Misschien dat je het zo zou kunnen zeggen dat Nederland, net als in de Tweede Wereldoorlog, compleet onder de voet gelopen wordt. He, dus heel Nederland wordt veroverd. En in de Tweede Wereldoorlog, toen kon koningin Wilhelmina, die kon nog vluchten. Maar dat koning Willem-Alexander niet kan vluchten. En op live TV, laat maar zeggen, daar vernederen ze hem, want dan slaan ze hem in zijn gezicht. Nou, dat zouden we natuurlijk vreselijk vinden. Tenminste, ik wel. Nou, zoiets ongeveer. Maar nog erger, hè? Nog erger eigenlijk. De rechter van Israël. Dat is hier de koning van Israël. Hij zal vernederd worden. Die koning van Israël, ja, dat is maar niet een koning eigenlijk zoals wij die hebben. Natuurlijk, wij beleiden ook wel, hè, dat onze koning, koning Willem-Alexander, het Huis van Oranje, dat is ons ook door God gegeven, ook in de geschiedenis van ons land. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Koning Willem, of de vader van het vaderland, hè, Willem van Oranje, die sloot een verbond met de potentaat der potentaten, met God zelf. Maar als je in het Wilhelmus hoort, dat is toch ook een christelijk lied, ons volkslied, een christelijk lied. Maar toch is dat nog anders. Nog anders als de koningen van Israël. Want die waren echt door Israëls God gegeven. Hè? Willem van Oranje die sloot een verbond met God. Maar God sloot een verbond met David. God die beloofde David. Er zal iemand op uw troon zitten die de verlossing zal brengen aan deze wereld die in de zonde ligt. En die koningen die zullen van geslacht tot geslacht op uw troon zitten, uw nageslacht. We hebben het net gezongen vanuit die psalm. Hè, dat de Heere God die eed deed. Ik zal uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En hè, uw troon die zal in eeuwigheid vaststaan. En nu, wat gebeurt er nu? Nu wordt de koning, die wordt vernederd. Gemeente, waar moeten we dan aan denken? Nou, we zouden kunnen denken, zo wordt het soms uitgelegd, aan de belegering van Jeruzalem door de Assyrische generaal Sanherib in 701 voor Christus. De Assyriërs, maar de Assyriërs namen Jeruzalem niet in. Ze hebben ook wel Hiskia beledigd. Met die Sanherib die daarvoor de poort staat te schreeuwen en te brallen. We kunnen ook denken aan de inname van Jeruzalem bijna 200 jaar later. 130 jaar later. En die inname door koning Nebukadnezar, waarbij koning Zedekia gevangen genomen werd en naar Babel werd gebracht. Het begin van de Babylonische ballingschap, daar heeft Micha het ook over. Hè? U zult naar Babel gaan, zo hebben we dat samen ook gelezen vanuit hoofdstuk 4. In vers 10. U zult tot in Babel komen. Die Babylonische ballingschap, het is voor ons maar moeilijk voor te stellen wat dat betekend heeft. Is God dan niet meer trouw? Houdt God zijn belofte aan David dan niet meer? Ja, het is waar. Die koningen die hadden het er ook niet naar gemaakt. We hebben zojuist ook gezongen vanuit Psalm 132 dat ze wel naar het woord van de Heere God moesten handelen. En dat hebben ze niet gedaan. Die Babylonische ballingschap, dat was ook een oordeel van de Heere God. Jeruzalem, met de grond gelijk gemaakt. De koning is er niet meer. Einde verhaal. God stopt ermee. Het is voorbij. En dan spreekt de Heere God in de woorden van onze tekst niet meer Jeruzalem aan, nee. De Heere God gaat nu een ander plaatsje aanspreken. Hij heeft net gesproken tot Jeruzalem. En nu spreekt hij tot Bethlehem, Efrata, in de landstreek Efrata. En wat zegt de Heere God dan? U Bethlehem, Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. De Heere God belooft, er komt een andere koning. Onverwacht. Nee, niet uit Jeruzalem. Dat kan niet meer. Vanwege het oordeel van God. Dat koningshuis in Jeruzalem, dat is doodgelopen. Maar belooft de Heere God nou, ik zal dwars door het oordeel heen toch trouw blijven. Toch trouw aan mijn belofte aan David. Ondanks u. En zegt de Heere, nou, ik ga terug. Ik ga terug naar waar het ooit begonnen is. Terug naar Bethlehem, waar David ook vandaan kwam. Hè? Waar ik David vond bij de schaapskudde. Daar ga ik naartoe terug. Daar begin ik opnieuw. In Bethlehem. Nou, gemeente, nou hebben we het antwoord. Waarom werd de Heer Jezus in Bethlehem geboren? Omdat het in Jeruzalem niet meer kon. Vanwege het oordeel van God, zou je kunnen zeggen. Vanwege de straf van God. Dat de Heer Jezus in Bethlehem komt, dat laat ons zien dat de Heere God de zonde ernstig neemt. Bent u daarvan doordrongen? Ben ik daarvan doordrongen dat de Heere God daar niet overheen stapt? Dat de Heere God niet zegt van, nou ja, die koningen van Juda die maken er wel een potje van en een puinhoop, maar ik laat ze gewoon even lekker verder modderen. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heer is rechtvaardig en hij moet de zonde straffen. En daarom maakt hij een einde aan dat koningschap in Jeruzalem. Maar hij houdt wel trouw, want hij stuurt zijn zoon in Bethlehem. Hij begint opnieuw met het koningshuis van David. De gemeente, zegt de Heere God dat nou vanmorgen ook niet tegen u en tegen mij? Want als wij naar ons leven kijken, en wie kan er dan vanmorgen zeggen, nou dat ziet er goed uit. Daarmee kan ik wel voor God verschijnen hoor. Gemeente, is wat we hier lezen niet het verhaal van uw en mijn leven? Het was zo mooi begonnen met David toen God hem opzocht. Toen God hem koning maakte. En het was zo veelbelovend en het werd eigenlijk met Salomo nog maar beter, zou je kunnen zeggen. Maar het is zo verkeerd afgelopen met die koningen van Juda. Zo dat God zijn handen ervan aftrekt en overlevert en ze naar Labamel laat gaan. Maar gemeente, is de Heere God met u en met mij ook niet zo goed begonnen, zo mooi begonnen in het paradijs? Goed geschapen. En hoe heb ik het ervan afgebracht? Wat heeft u er in uw leven van terechtgebracht tot nu toe? En dan moet de Heere God met ons toch net zo handelen als met dat koningshuis van David. Ik stop ermee. Gemeente, als de Heere God zijn zoon naar deze aarde stuurt, dan zegt de Heere God, nu moet ik met u, met jou helemaal opnieuw beginnen. Er is niemand die goed doet. En daarom stuur ik mijn zoon als de enige die wel de wet van God houdt. De enige die een heerser is. Mijn onderkoning. Gemeente, aan de ene kant zit daar een groot stuk verdriet in. Van de Heere. Maar aan de andere kant zit daar ook de trouw van de Heere in. Dat de Heere God toch volhoudt met zijn schepping. Met u, met jou, met mij. Als de Heer Jezus in Bethlehem geboren wordt, dan blijkt die wonderlijke trouw van de Heere God. Waar wij het verbond met God verbreken, keer op keer, dan begint de Heere God weer opnieuw. En dat zegt de komst van de Heer Jezus ons vanmorgen ook. In hem, zegt de Heer, maak ik met u, met jou, een nieuw begin. Wat een wonder van genade dat de Heere God doorgaat. Toch doorgaat, dwars door dat oordeel heen. Gemeente, wat een troost als wij aan alle kanten falen, als wij aan alle kanten erachter komen dat we uit ons hart niets goeds tevoorschijn kunnen brengen. En dan komt de Heer en die zegt tegen je, nou maak ik een nieuw begin in Bethlehem, in hem, die een heerser in Israël, in de Heer Jezus. Dan neemt de Heere God je mee naar dat goede begin. Dan neemt hij je mee naar het paradijs waar hij je laat zien hoe goed je geschapen bent. En dan laat hij je zien hoe failliet je bent. En dat je zelf het oordeel hebt waard gemaakt. Maar dan laat hij ook de Heer Jezus zien hoe hij kwam daar in Bethlehem Efrata. Om een nieuw begin te maken. Gemeente, wat een liefde van God, hè. Als de Heere het hier zegt. En gij, Bethlehem, Efrata. U bent klein. U stelt niks voor. Klein onder de duizenden van Juda. En toch uit u komt mijn redder. Komt mijn heerser. Ja, gemeente, daar moeten we dan toch ook nog iets over zeggen. Dat Bethlehem klein is onder de duizenden. Ja, de duizenden, dan moet u niet letterlijk denken aan duizend mensen. Nee, een duizend, dat is een groep mensen. Hè? En ja, eigenlijk een geslacht, een familie zou je kunnen zeggen. Nou, wonen in Bethlehem maar een onaanzienlijke familie. Het was maar een klein plaatsje waar niet zoveel mensen woonden. Onbelangrijk, hè? In het boek Jozua worden 100 steden genoemd. Die voor de stam van Juda zijn, maar Bethlehem niet. Onbelangrijk. En toch haalt de Heere God daar zijn koning vandaan. Hij had koning David er al vandaan gehaald. En hij haalt daar ook de Heere Jezus vandaan. Als de Heere God dan ingrijpt, dan doet hij dat. In zo'n klein plaatsje. In het verborgene zou je kunnen zeggen. De Heere God die doet het altijd anders dan dat wij het verwachten. Want hoe zou u nou verwachten dat God komt met zijn redding? Hoe zou u nou verwachten dat de Heere God verschijnt op deze wereld? Dat is toch vol glans en vol heerlijke majesteit. Maar nu komt de Heere God in Bethlehem. Als een kind. Zonder dat iemand het merkt. Ja toch. Een paar mensen, een paar herders die het zagen. Voor wie de hemel open ging. Die zagen dat die engel verscheen die het zei. U is heden geboren, de zaligmaker. En toch, gemeente, het blijft zo verborgen daar in Bethlehem. De Heere God die gaat zo in het verborgene zijn gang. Dat is toch een belangrijke les. In het kleine, in het gewone, in het alledaagse. Daar werkt de Heer. Niet in het opzienbarende, niet in het flitsende, niet in het opvallende. Maar heel eenvoudig. In dat gewone, dat onbeduidende stadje. En juist in dat onbeduidende komt de Heer. Juist in dat wat voor ons idee niets is, komt de Heer. En spreekt de Heer ook. Mag ik daar misschien twee voorbeelden van geven? De Heer God kan spreken door een vogel die zingt. Ik heb dat een keer iemand horen vertellen. Die lag 's morgens op bed en er was een lijster of een merel of een leeuwerik, ik weet niet. Die zat buiten te zingen. En die man die lag zich daar verschrikkelijk aan te ergeren, want het was nog heel vroeg, ik weet niet, een uur of vijf of zo. En hij dacht, ik wil nog even slapen. Dus hij had echt zoiets van, nou kan die vogel niet even ophouden met dat gefluit. En toen kwam de Heer in zijn hart. In zijn gedachten. Ja, maar die vogel die doet gewoon waarvoor die geschapen is. En die zingt nog. Tot eer van mijn naam en jij. Doe jij ook waarvoor je geschapen bent. Leef jij ook tot eer van mijn naam. En toen verdween heel zijn opstandige, chagrijnige houding. En toen werd hij schuldig voor God. Een vogel. Onbeduidend. Prediker van Gods woord. Nog een ander voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. U kent dat verhaal misschien ook wel. Augustinus die in de tuin zit. Samen met zijn vriend. En hij hoort kinderen zingen in de tuin daarnaast. En die kinderen die zingen in het Latijn een versje. Tolle lege, tolle lege. Neem, lees, neem, lees. En Augustinus, hij hoort de stem van God in. Hij denkt, ik moet gaan lezen. Hij loopt naar de Bijbel die hij op de tafel had gelegd. En hij slaat hem open en hij leest uit de brief aan de Romeinen. En de woorden die hij leest, ze slaan in zijn hart. En vanaf dat moment verandert het hele leven van Augustinus. En ontdekt hij de Heer Jezus Christus in het woord van God. Gemeente, de Heere God die kan werken door bliksem en door vuur uit de hemel. De Heere God die kan werken op allerlei verschillende manieren. Maar hij werkt meestal zo in dat alledaagse, dat onbeduidende. De stem van een kind, het fluiten van een vogel, noemt u het maar op. De Heere God die werkt vooral zo in dat alledaagse lezen in de Bijbel. In dat alledaagse luisteren naar een preek. En door arme mensenwoorden wijst God dat geheim aan. Dat werk wat hij doet in deze wereld, in deze geschiedenis. Zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zitten, dat is toch niet spectaculair, of wel? Of als u van de week de Bijbel pakt en leest. Maar daarin spreekt God tot u, tot jou. De Heere komt zo onverwacht waar je hem niet verwacht. Daar komt hij. In een klein plaatsje waar je hem nooit zou zoeken. In Bethlehem. Gemeente, dat is kerstfeest. De Heer, God die zo groot is, zo heilig is. De Heer Jezus maakt zichzelf klein. En komt in een klein plaatsje. Hij vernedert zich. Voor ons een les. Wij die zo groot willen zijn. wij die zo graag het meeste willen hebben, hebt u daar geen last van? Jongens en meisjes, als ze laten kiezen. Hier heb je 100 euro of hier heb je 1000 euro. Wat kies je? Nou, ik kies voor die 1000 euro, hoor. En nou kiest de Heere God, die kiest voor het minste. Die kiest voor het kleinste. Die kiest voor hetgene wat niets is. Vreemd genoeg. De Heere God, die kan met onze grootheid en belangrijkheid niets. En daar wil de Heere God ons alleen maar van afhelpen. Van dat wij denken van, nou, we weten het en we kunnen het en we hebben het. De Heere God, die brengt ons in Bethlehem. Al bent u klein, daar brengt de Heere ons. En nou zegt de Heere nog iets. Nou zegt de Heere God, uit u zal voortkomen. Nee, de Heere God zegt, uit u zal mij voortkomen. Er komt in Bethlehem, zegt de Heere God, iemand, een heerser, een koning, voor mij. Nou gemeente, daar moeten we toch ook even bij stilstaan. Als ik aan u zou vragen, voor wie is de Heer Jezus gekomen? En dan zou u zeggen misschien, ja, voor ons. Voor mensen toch? Voor zondaren toch? Maar nou werpt de Heere God in de tekst voor de preek een ander licht op de zaak. Want nou zegt de Heere God in de tekst voor de preek, hij komt voor mij. De Heer Jezus die kwam allereerst voor God. Voor God? Ja. Kijk, wij denken vaak, hè, nou ja, goed, we zijn in zonde gevallen, dat is natuurlijk niet goed. En ja, nou hebben wij verlossing nodig. En de Heere God die had medelijden met ons en daarom stuurde hij zijn zoon. Maar gemeente, de Heere zegt hier, hij komt voor mij. Hij komt allereerst voor mij. Gemeente, het is niet dat God ons moet verlossen. Maar het is wel dat de Heer ons wil verlossen. De Heer God, die had met eerbied gesproken een probleem. Want de Heer God is aan de ene kant volkomen rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. En aan de andere kant wil de Heer toch ook barmhartig zijn en genadig. En hoe kon God dat nu allebei zijn? En hoe kon de Heere God nou zijn eer handhaven? Dat kon hij maar op één manier doen. Dat kon hij alleen doen door zijn zoon te sturen. God zegt, hij komt voor mij. Om ervoor te zorgen dat mijn recht gehandhaafd wordt. Nee, ik kan de zonde en ik wil de zonde niet door de vingers zien. En daarom stuur ik hem. Daarom stuur ik mijn lieve zoon. De Heere God die komt met eerbied gesproken zijn liefde niet meer kwijt aan verloren mensen. En dat wilde de Heere God wel. En nu zegt de Heere God, daarom stuur ik mijn zoon. Hij komt voor mij, om mijn wil te doen. Hij komt voor mij, om mij de eer te geven. Hij komt voor mij, om mijn koninkrijk weer terug te brengen op aarde. Hij komt voor mij, zegt de Heere. En gemeente, dat is nou het wonder, want omdat hij voor de Heere kwam. Kijk, God was ons kwijt, hè? Wij kunnen eens nadenken over wat wij kwijtgeraakt zijn in het paradijs. Maar u moet het eens andersom bekijken. Wat is de Heere God kwijt in u en in jou en in mij? Zijn beeld. Alles, zoals hij ons geschapen heeft, dat is God kwijt. En nou zegt de Heere, hij komt voor mij. Hij komt om dat beeld te herstellen. Hij komt om het weer goed te maken. Hij komt het, zodat mijn lof weer gezongen kan worden. Gemeente, dat is het wonder van kerst. Omdat hij nou voor God kwam. Daarom kwam hij nou ook voor u, voor jou. Hij zal een heerser zijn in Israël. Hij zal regeren. Hij zal koning zijn. Over heel het volk van God. Israël. Eigenlijk vreemd, want Israël is op het moment dat Micha dit schrijft al in ballingschap gegaan. Het tienstammenrijk is al in ballingschap gegaan. Maar Micha ziet hier op het herstelde volk van God. Uiteindelijk een volk van God uit Jood en Heiden. Denk aan die wijzen uit het oosten die bijbelgetrouwe priesters en wetgeleerden nog volgingen. Gemeente, hij wil ook uw heerser zijn van morgen. Wat een geluk als die dat is. Als die dat geworden is in je leven. Als hij ook uw leven beheerst. Als je leven staat onder zijn macht, onder zijn heerschappij. Dat je niet meer van jezelf bent, maar zijn eigendom. Dat je naar hem wil luisteren en naar zijn woord. Dat hij regeert in je hart door zijn woord en geest. Kent u deze heerser? Is hij jouw koning? Dat is de vraag, gemeente, wel waar het in ons leven op aankomt. In uw en mijn leven. Want alleen dan ben ik er ook voor God. Als hij mijn heerser is. Waardoor word ik beheerst door de machten van de dood en van de duisternis. Door de machten van het grote en van het verhevene. Of word ik beheerst door deze nederige heerser. Door de Heer Jezus. Vandaag kan u nog een onderdaan van hem worden. Hoe? Val voor hem te voet. Ja, dan moeten we al onze hoogmoed inleveren. Dan moet al onze gewaande grootheid eraan. Dan blijft er een verloren mens over. Maar doe het. Vandaag nog, Heer Jezus. U die kwam voor uw vader. Wees de koning van mijn hart. En verheerlijk uzelf in mij. Amen. Gemeente, laten we samen zingen opnieuw uit Psalm 132. En dan nu vers 11 en vers 12. Daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En wat vijand tegen hem zich kant. 132, 11 en 12.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere God samen danken en bidden. Heere Jezus, u bent zo'n nederige koning. U kwam bij ons, heel gewoon. U kwam voor uw vader. En Heere, nou danken wij u daarom. Dat u dat grote werk hebt willen doen wat wij niet kunnen. Waarin wij totaal gefaald hebben om de drie enige God de eer te geven. Om te leven helemaal voor u. En Heer, nou is er één die dat gedaan heeft. Dat bent u, Heer Jezus. En we willen u daarvoor danken. We willen u danken dat u kwam als een heerser. En dat u ook in ons hart wil regeren. Dat u dat hart ook wil innemen. En geef dan dat wij geen vijanden van u zullen blijven, want dat zijn we vanuit onszelf wel. Dan zeggen we, ik wil niet dat Jezus koning is over mij. Heere, neem ons hart in. En dat die gloriekroon die bloeit op uw hoofd, Heer Jezus, dat we die mogen zien. En dat we zo voor u mogen knielen en u mogen aanbidden. Heer Jezus, u ging de weg naar het kruis, u gaf uw leven, u betaalde voor de schuld. O, Heere, leer ons dit wonder van kerst, van Goede Vrijdag, van Pasen, van heel uw leven. Leer het ons te bewonderen, wil het afdrukken in ons hart. Geef ons er houvast aan voor het dagelijks leven, voor dat alledaagse waarin u ook spreekt, waarin u ook werkt, waarin u ook bezig bent. Zo onopgemerkt soms. Open onze ogen ervoor om het te mogen zien. Dat we zien dat u aan het werk bent. Dat we dat zien vanuit uw woord belicht. Heere God, wij bidden u om geopende ogen. We bidden u om een geopend hart. Ga zo met ons mee hier vandaan. Geef ons verder een goede en een gezegende zondag. Als we hier nog een kopje koffie misschien drinken. Of ook als we meedoen aan de koffieboom. Of Heere God, hoe onze zondag verder ook zal verlopen, we bidden, wees u bij ons en trek ons hart naar u toe. Geef, Heere God, dat alle dingen mogen meewerken tot eer van uw naam. En we vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt. Psalm 72, vers 4. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.